In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Ad Bastiaanse. Ad is wel een beetje een multiman, kan ik wel zeggen. En ik laat verdere introductie ook graag aan hem over, want ik ben heel erg benieuwd. Ad, hartstikke welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Een oud verpleegkundige.
Dat klopt, ja.
Een aar, heet dat. Ik was een B'er.
Kijk aan.
Ja, ook in serviceopleiding.
Ja, dat klopt. Die opleiding bestaat helaas nu niet meer. Nee. Maar dat was destijds in dienst van het ziekenhuis. Ja. Werd je opgeleid als algemeen verpleegkundige.
Ja. En daarvoor had je nog een jaartje PA gedaan, volgens mij.
Je bent ontzettend goed op de hoogte. Ja, eerste jaar pedagogische academie. Ik kom een beetje uit een onderwijsfamilie.
Ja, oké. Okay.
En al mijn oudere broers gingen vanuit de middelbare school rechtstreeks het onderwijs in.
Oké. Okay.
Maar na een jaar dacht ik, er moet meer zijn dan alleen onderwijs. En eigenlijk ook per toeval in de gezondheidszorg terecht gekomen.
Ja, ja.
Want ik had niet echt specifiek een ambitie om een bepaalde richting in te gaan. Een beetje zoekende, hè? 18, 19 jaar. En wat gebeurt er? Ja, ik werd verliefd op een meisje en die ging in Rotterdam wonen en studeren. En toen dacht ik, dat is wel heel ver weg. Ik kom zelf uit Brabant en ik wilde graag dichtbij haar zijn. Dus toen dacht ik, dan ga ik ook in Rotterdam wonen.
Ja.
Maar dan moet je wel wat
doen. Ja.
En toen attendeerde mijn enige zus die in de verpleging zat, misschien moet je gewoon eens even kijken of je daar de opleiding voor verpleegkundige kunt volgen.
Oké. Ook zo lekker gemotiveerd.
Ja, maar het leuke was, toen heb ik gekozen voor het ziekenhuis in Rotterdam met de mooiste personeelsflat. Want je moest de eerste 2 jaar intern wonen.
Dus mooie tijden waren dat.
Zeker. Ja. Ik had een heel mooi appartement aan de rand van het Boymans van Beuningenpark.
Leuk.
En toen was ik dus 19. Maar naarmate ik in de opleiding verder kwam, werd het wel steeds interessanter en interessanter. En nu ben ik heel blij dat ik die opleiding
heb. Nou, want jij hebt je gespecialiseerd ook in neurologie.
Ja.
Bedoel je dat? Dat je daar wat aan overgehouden hebt?
Nou, überhaupt de hele opleiding. Het is natuurlijk een opleiding, ja, die je ook mentaal heel erg goed doet. Want je bent 18, 19. Nou ja, feitelijk, ik begon op mijn 18e en ik studeerde af op mijn 24e, geloof ik. Dan maak je van alles mee. En in die tussentijd zaten mijn vrienden in de weekenden in de kroeg.
Ja.
En ik stond aan het bed van doodzieke mensen, 's nachts. Ja. Ja. Maar al die verhalen, en het was natuurlijk Rotterdam, hè, de stad van het bombardement, Tweede Wereldoorlog. Ja. Ja. En de patiënten kwamen ook een beetje uit die periode, want ja, op oudere leeftijd.
Die generatie.
Precies.
Okay.
En ik heb mentaal met name wel ontzettend veel geleerd. Mentaal in de zin van, koester je lichaam, belang van gezondheid, vitaliteit, familie. Het menselijke aspect van het vak heb ik eigenlijk wel in die periode geleerd.
Nou, ik heb wel eens gedacht je had vroeger in onze tijd, toen wij nog jong waren, heel lang geleden, had je de militaire dienstplicht. Maar ik dacht wel eens, hoewel dat nou misschien alweer, laat me zitten. Maar weet je wel, moet je niet een soort dienstplicht hebben? Ja. Dat je mensen gewoon eens, als ze jong zijn en van school komen, ze 2 jaar de zorg instuurt, weet je wel. Dat ze zien inderdaad ik ben het met je eens, je leert daar wel op een andere manier naar het leven kijken, denk ik.
Nou, je leert ook letterlijk menselijk gedrag lezen. Ja. En dat vind ik natuurlijk in ons vak nu ontzettend belangrijk. Maar je leert ook omgaan met emoties, met spanning. Je leert ontzettend improviseren.
Ja.
Want natuurlijk heb je allerlei protocollen en procedures.
Ja.
Maar als leerling verpleegkundige, maar vooral als gediplomeerd verpleegkundige, je maakt zulke hectische, chaotische situaties mee.
Ja.
Dus heel snel schakelen, beslissingen nemen, communiceren.
Ja. Dus en waarom ben je daar weggegaan dan? Want je klinkt daar best positief.
Ja, dat is ook wel een hele goede vraag. Ik was uiteindelijk, maar ik praat nu over de jaren 80, vorige eeuw inmiddels. Ja. Doos worden deze. Ik was op een gegeven moment wel een klein beetje teleurgesteld, überhaupt in de gezondheidszorg in het algemeen. En dan met name ook politiek. Het vak nog steeds wordt behoorlijk ondergewaardeerd.
Ja. Was vandaag nog op het nieuws trouwens.
Bijvoorbeeld. Ja. Ja, nou weet je, 2-3 jaar geleden met de uitbraak van corona.
Ja.
Toen stond heel Nederland na 2-3 dagen massaal te applaudisseren.
Ja, totdat er geld moest komen.
Ja, ik vond dat echt zo hypocriet.
Ja, ik
werd kwaad toen ik het zag. Ja. Ik dacht, jeetje, 40 jaar lang werkt deze doelgroep zich helemaal uit de naad.
Ja.
En qua salaris ondergewaardeerd, noem maar op, arbeidsvoorwaarden. En dan nu even een gratis applausje.
Ja.
Ga zo door.
Ja. Ja.
Toen dacht ik, nee. En
ja, doe er eens wat bij dan.
Ja, dat niet alleen, maar gewoon praten ze anders over het vak.
Ja.
Ik heb nu een hele oude zieke schoonvader. En de mensen die dus 's ochtends en 's avonds als thuiszorg bij hem aan bed staan, diep respect.
Ja. Ik deel die mening voorkomen. Maar toch terug, want je ging de theaterkant op.
Ja, ik ben eigenlijk ook een beetje bij toeval. Ik heb nooit zo'n leven achter de rug met hele duidelijke ambities en doelen stellen. Want... mijn verliefdheid bracht me in Rotterdam. Toen kwam ik in de gezondheidszorg.
Toen kreeg je een andere vriendin. En die
als ik begin aan iets, dan maak ik het wel af. Behalve inderdaad met deze relatie. Maar ik had een praktijkbegeleider, een mentor in het ziekenhuis. En die speelde in een amateurtheatergezelschap in Rotterdam. En ik kom totaal niet uit een artistieke familie. Gewoon een Brabants gezin, lekker hartelijk.
Waar in Brabant eigenlijk?
Oud-Gastel.
Oud-Gastel?
Een heel klein dorpje.
Weet je, een tijdje in Roosendaal gewoond, hè? Dat is vlakbij.
Ja, 6 kilometer verderop.
Ja?
Ja. En gewoon een leuk gezin. Ik ben de jongste van 9 kinderen.
Tuurlijk.
En veel broers, 2 zussen. En uiteindelijk kwam ik dus in het ziekenhuis. Ik leerde die praktijkbegeleider kennen. En die nodigde mij uit. We hadden wel een leuke klik. Om een keer te komen kijken naar zijn première. Hij had net een nieuw stuk. En ik dacht, theater. Ik was ooit wel eens naar een bioscoop geweest. Maar,
dat was het.
En ik ging kijken. En het was in Oude Lantaarn in het Venstertheater in Hartje Rotterdam. En wat mij daar zo aan trof. Want dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Was de eerste keer dat ik in een officieel theater kwam.
Ja.
Half 9 begon de voorstelling. En de deuren gingen dicht. Dus niet zoals bij een bioscoop. Je mag nog even te laat komen met een zak popcorn. En iedereen moet opstaan om je, zodat je langs kunt lopen.
Ja.
Nee. En vervolgens ging het licht uit. Het werd stil in de zaal. Doek ging op. Spot aan. En iedereen zat gewoon centraal met onverdeelde aandacht in datzelfde moment. Zo van, nu gaat de voorstelling het verhaal beginnen. Ik vond het spannend. Het werd stil. En toen dacht ik... Deze aandacht, die onverdeelde aandacht, dat vind ik misschien wel de belangrijkste waarde die het theater inschreef.
Ja.
Geen afleiding, geen telefoontjes natuurlijk toen nog.
Ja.
Maar simpelweg met aandacht bij een verhaal blijven.
Maar wilde jij die aandacht?
Nou, niet zozeer dat
ik aandacht... Het is bijna een gimmick aan het worden hier, maar ik vraag heel vaak van, ben je toevallig het jongste kind in het gezin? En 9 van de 10 keer is dat zo, hè? De helft is ook muzikant en zo. Het zijn allemaal mensen die het podium op willen. Heb je daar systeemtheoretisch eens over nagedacht?
Nee, tuurlijk. Ik heb de vraag, ik heb dus daarna de theateracademie gedaan in Amsterdam. En daar kreeg je de vraag natuurlijk ook gesteld meteen. Ja. Waarom wil je dit vak in?
Ja.
Maar ik kan je heel eerlijk bekennen. Het is simpelweg, als ik het heb over het fenomeen aandacht, dat ik het belangrijk vind om dingen met aandacht te doen. Dus als je kookt, kook met aandacht. Als je het eten op tafel neerzet, serveert, doe het met aandacht.
Okay.
Als je een gesprek voert, heb je aandacht voor elkaar. Ja. Voor je partner, voor het onderwerp.
Ja.
En die aandacht, nou ja, kijk in de tijd waarin we leven, het is totaal versnipperd.
Ja.
Alles is fragmentarisch, alles is snel, alles is ad hoc.
Ja.
Ik overdrijf misschien een klein beetje.
Ja.
Maar dat soort aandacht. En toen dacht ik ook, er wordt bijvoorbeeld in de gezondheidszorg vaak gezegd, aandacht voor de patiënt. Ja, het is een heel nobel streven. Maar dat was er helemaal niet. Je had het zo druk. Je moest met talloze taken tegelijkertijd.
Ja.
En toen dacht ik, ik werkte bij voorkeur 's nachts.
Ja.
Want 's nachts doet in het ziekenhuis niemand een oog dicht.
Ja.
Patiënten niet. En ja, dan kwamen de. Dan had je de momenten van aandacht, want dan had je tijd.
Ja.
En dan kwamen de verhalen. En
maar is het. Ik zoek even naar wie je bent, hè, trouwens.
Ja.
Dat is wel leuk, want daar gaan we straks wel even nog naartoe. Want ik zag op je LinkedIn, dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Ik denk, zal ik daarmee beginnen, maar dat is misschien wel heel vaag. dat je zei van vraag me niet wie ik ben, maar geef me je verhaal.
Vertel me alleen maar een verhaal. Ja.
Dus daar wil ik eigenlijk straks aan toe, ja. als we even meer inhoudelijk gaan. Maar is een ander woord voor wat jij als aandacht beschrijft misschien intensiteit?
Dat ligt daar zeker wel in het verlengde van.
Ja, ja. Want dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen, van of er nou het eten is wat komt. Of die aandacht voor de patiënt, want dat is niet het verschonen van een bed. Maar dat gaat waarschijnlijk bij jou om dat intensere contact.
Ja, hoe ga je om met die patiënt? En je moet er tientallen per dag verschonen. Ja. Maar als je er 15 gewassen hebt, 's ochtends vroeg, tussen 6 en 8. Ja. Dan wil nummer 16 ook nog altijd met zorg en met respect. Ja. En met,
Nee, maar ik maak natuurlijk een brug. Dat voel je al aankomen waarschijnlijk. Want die behoefte aan die intensiteit, dat zie ik nou wel terug wat je nu bent. Want mensen denken natuurlijk ondertussen, waarom zit ik hier met een verpleegkundige en een theaterboy te praten? Maar je bent gewoon spreker in Nederland. En niet de eerste de beste. En je doet verschrikkelijk veel. En daarom, toen je daarover begon over die aandacht en ik hoorde wat je daarmee bedoelt, dan dacht ik, nou volgens mij is het intensiteit. Want dat zit heel erg ook in jouw, ja, ik kan het misschien wel performance noemen. Toch? Of niet?
Ja, er wordt wel eens gezegd, de reacties die ik krijg, zo van, je benadert elke presentatie. Ik verzorg dus heel veel lezingen, presentaties, maar ik verzorg ook veel trainingsprogramma's en workshops. Alsof het het is ook letterlijk een eenmalig event. Het kan maar één keer goed gaan.
Ja.
Dus ik zal mijn verhaal altijd weer, als het ware, voor mijn gevoel opnieuw moeten uitvinden. Terwijl,
maar dat doe je ook. Want ik zit filmpjes te kijken van jou, weet je wel. En dan denk ik, jeetje, mine man. Het spat er nog steeds, sorry. Maar je ziet wel eens mensen op onze leeftijd die wat minder flitsen. Maar ik zie jou wel echt gewoon heel energiek bezig zijn met dit soort zaken. En we gaan even naar de onderwerpen toe, want waar heb je het dan over? Maar we zijn nog één ding vergeten in dat cv van je, want het is best een raar verhaal eigenlijk. Van verpleegkundige naar theaterschool. Je bent als acteur ook bezig geweest. Ja. Je bent een aantal keren was je te bewonderen op de Nederlandse televisie in allerlei rollen. En opeens zit jij les te geven op Nijenrode en denk ik, huh?
Nou, ik ben blij dat je het ernaar vraagt, want mijn loopbaan is niet een logische opeenvolging van stappen.
Nee, vandaar dus die vraag. Ja. Toen dacht ik, leuk dat je hem zelf aangeeft. Van zeg niet wie je bent, maar vertel me een verhaal. Maar vertel me eens een verhaal dan, want hoe zit dat?
Nou kijk, je begon met je introductie, gebruik je de term multiman. Ik behandel heel veel thema's tijdens mijn presentaties of trainingen, maar in principe komen bijna al die thema's neer op één en hetzelfde aspect. En dat is, we hebben het er net over gehad, dingen met aandacht doen. Dus is het de communicatietraining? Ja, dan begint dat met welke vragen formuleer ik? En welke praktijkvoorbeelden geef ik ter plekke? Een acteur is überhaupt multi-inzetbaar. En dat betekent...
Waarom? Omdat hij zo goed kan spiegelen?
Bijvoorbeeld. Kijk, dus even in de notendop, de eerste 5 jaar na mijn middelbare schooltijd in de gezondheidszorg in het ziekenhuis.
Ja.
Nou, trouwens, dat waren 7 jaar, want ik heb nog 2 jaar praktijkervaring en specialisatie gedaan. Daarna zit je 5 jaar op de theateracademie. Dat is een pittige opleiding. Dat is ook vaak 6 dagen in de week, 10 uur per dag.
Oh ja.
En daarna, de eerste jaren, heel veel toneel en televisie. Want als acteur kom je over het algemeen in die reguliere theaterwereld terecht.
Ja.
Dan moet je ook verschillende rollen spelen. Dus
feitelijk
ben ik nu ook de rol van soms dagvoorzitter, of de rol van trainer, of de rol van gastspreker. En dan bereid ik me allemaal voor volgens de wetten van het theater. Zo van, hoe ben ik een geloofwaardig dagvoorzitter, overtuigend dagvoorzitter? Ja. Wat is specifiek de definitie van een dagvoorzitter? Wat is specifiek de rol van een gastspreker?
Dus maar kijk, jij geeft, dan ga ik toch eventjes op dingen in. Je zei zelf al dagvoorzitter, maar je geeft leiderschapstrainingen.
Dat doe ik bij mij, ja, als theaterdocent. Hè?
Ja, nou ja, goed, ja. Zwaar. Ik bedoel, maakt niet uit, toch? Wat voor hoedanigheid.
Ja.
Je bent bezig met conflictbeheersing, je hebt het over storytelling, je doet dan teambuildings dingen. Ja. Nou, eigenlijk gewoon te veel om op te noemen. En dan vraag ik me dan toch af, ik snap je helemaal. Ik denk dat ik zie jou helemaal staan. Dus, nou, dat kun je ook gewoon op YouTube zien of op je site. Of, maar denk ik ook, waar haal je dan de kennis vandaan om die, om, want je moet wel wat overdragen.
Uiteraard, ja, ja, ja.
Waar komt de inhoud dan vandaan?
Nou, allereerst, de thema's lijken heel divers.
Ja.
Maar dat zijn meer de vormen. Dus een teambuildingsprogramma gaat ook over communicatie, over samenwerking, over elkaar zien. Dus het lijkt op papier veel diverser dan in de praktijk. Maar ja, als je zegt puur inhoudelijk, nou, ik ben een ongelooflijk studiebeest. Ik ben nu net ook weer begonnen met een nieuwe studie Griekse mythologie.
Studie Griekse mythologie?
Ja, ja, dat is puur persoonlijke belangstelling. Ja.
Hoef het er niet over te hebben.
Nee, maar dan koop ik een stapel boeken en dan ga ik online ook met vakidioten daarover spreken.
Oh, wat leuk man.
Maar ja, kijk, de theateropleiding zelf heeft natuurlijk ook heel veel methodieken in zich.
Ja.
Die ik nog steeds gebruik, want die veranderen niets.
Wat zijn dat voor dingen dan? Kun je wat noemen?
Ja, dat zijn theatermethodieken. Hoe bouw je samen aan een scène? Dus hoe speel je samen? Laat ik even misschien, om het concreet te maken, refereren aan een boek. Ik weet niet of je dat kent. Joseph Pyne, bestseller auteur, die heeft de beleveniseconomie geschreven. Experience Economy.
Ja, 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 ja.
En hij zegt letterlijk aan het begin van het boek, ja. Werk is theater. En elke organisatie creëert zijn eigen podium. En op dat podium hoort een verhaal. Dus het verhaal van de organisatie. Dus als ik een leiderschapsprogramma verzorg, wat ik nu al 24 jaar doe bij Universiteit Nijrode, dan gaat het om de vraag, hoe vertel je als leidinggevende het verhaal van de organisatie? Zodanig dat de klanten, dat de medewerkers simpelweg in beweging komen.
Ja.
Dat ze aansluiting vinden bij je verhaal, dat ze worden geïnspireerd, dat ze worden geraakt. Nou, dat is les 1, 2, 3 van de theateracademie.
Ja.
Dat gaat over storytelling. Maar een goed verhaal heeft altijd een conflict in zich. Nou, dat betekent, hoe ga je dan om met conflicten als leidinggevende? Vermijd je ze juist of zoek je ze op? Een heel bazaal principe van theater.
Maar dat doe je niet in de cursus mediation of zo? Of,
Nee. Die opdrachten, ik heb ze ooit wel eens gedaan, maar nee, daar had ik weinig affiniteit mee.
Hey, Ernst, ik onderbreek je, denk ik. Ik ga er straks vooral mee verder. Maar, want je hebt het ook heel veel over authenticiteit. Ik vind het een moeilijk woord.
Ja.
Heeft dat ook die linken met die theaterwereld nog van vroeger?
Helemaal. Ja. Ik kan je vertellen wat ik net vertelde. Ik doe bijna alles vanuit mijn theaterachtergrond. Als je een probleem hebt in een organisatie of in een team, dan zijn heel veel organisaties of teams of leidinggevenden geneigd om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. Want wij houden niet van problemen. We houden niet van conflicten. Hè? De samenwerking moet effectief zijn.
Ja.
En moet, Nou, dat is precies tegenovergestelde denken van de theateracademie. Want zonder conflict geen drama. Als Romeo en Julia verliefd worden op elkaar.
En dat blijft zo.
Precies. Ja, dan is het verhaal binnen 5 minuten wel verteld. Want we hebben allemaal wel een keer zo'n verliefdheid meegemaakt. Maar de families achter Romeo en achter Julia, die verdragen elkaar niet. En die maken die liefde onmogelijk. Dan ontstaat er een conflict. Maar een conflict is feitelijk altijd een ideale voedingsbodem om tot creativiteit te komen. Want zonder conflict kun je nooit nadenken hoe het anders kan of leuker kan. En dus feitelijk wat ik geleerd heb als acteur op de theateracademie.
Ja.
Als je geen conflict hebt, dan creëer je juist conflicten. En die moet je niet oplossen, maar die moet je, als het ware, tot in het absurde durven uit te vergroten.
Ja, ja.
Wat als dit conflict, dit probleem, noem het bijvoorbeeld, we hebben te weinig mensen op de afdeling in de gezondheidszorg. Noem het, waar halen we de juiste mensen vandaan? Hè? Bij heel veel bedrijven nu, krapte op de arbeidsmarkt.
Ja, ja.
Hoe kunnen we de kosten drukken?
Ja.
Dat zijn allemaal uitdagingen, allemaal problemen. Maar als je die tot in het absurde uitvergroot, dan dwing je jezelf om daar op een andere manier naar te gaan kijken.
Maar gaan ze jou nou inhuren om die conflicten even groter te maken?
Dat is best wel vaak letterlijk de vraag. Ja, laat ons maar zien waar het misgaat.
Ja, ja.
Maar dat betekent ook, waar gaat het mis in je eigen manier van denken?
Ja.
En de theateracademie heeft natuurlijk... Ja, ik heb altijd een alibi, hè. Want ik ben extern. En ik kan me dus meer permitteren.
Ja. Ja.
En dat doe ik ook.
Ja. En dus, hoe gaat dat in de praktijk? Je moet pek en veren de deur uit?
Nee. Ik werk heel veel met humor. Dus dat betekent, als ik in een training een conflict situatie een beetje wil uitvergroten, want mensen willen toch leren van zichzelf, hopelijk, dan is humor natuurlijk een ideaal smeermiddel.
Ja.
En dan wel humor die ten dienste staat van de boodschap, van de inhoud.
Ja. Ja.
En ja. Dus ik zorg er altijd voor, ook wederom les 1, 2, 3 van de Theateracademie, of het nou een presentatie is, een training, een workshop,
ja.
De eerste 2-3 minuten zorg ik dat er altijd gelachen wordt.
Ja.
En dat is eigenlijk niet zo moeilijk.
Nee.
Dat doet Joep van het Hek ook met zijn oudejaarsconferentie. Die weet gewoon, oké, 8:30 showtime. En ja. Om 1 ja. minuut over 8:30 ligt de zaal al dubbel van ja. lachen.
Maar is dat ijsbreken om ze open
ja, te kijken maken? Met wie heb je te maken? Ja. Wat is de respons van het publiek, van je, ja. van je deelnemers?
Ja. Hey, Jeetje, wat gaat de tijd weer snel. Dagvoorzitter, workshops, dat is duidelijk. Wij zitten hier voornamelijk bij deze club sprekers met keynotes de deur uit te sturen. Wat vind jij nou zelf, wat zijn nou je beste keynotes? Kan ik dat zo vragen of is dat een rare vraag?
Je bedoelt qua thema?
Ja.
Ja, ik geef met name heel veel presentaties, keynote presentaties voor congressen en symposia, noem maar op, over creatief denken.
Oh,
dus
ja.
Het belang van creatief denken.
Ja.
Creativiteit wordt letterlijk ook wel het nieuwe kapitaal genoemd. Hè?
Ja.
Dus in die keynotes gaat het heel erg over hoe ontwikkel je een creatieve mindset. En dat betekent, we kunnen creativiteit leren. We kunnen het
trainen. Is dat
trainen.
Zo trouwens?
Ja. We maken eigenlijk veel te weinig gebruik van onze creatieve capaciteiten,
okay.
vind ik.
Ja.
Maar er zijn allerlei technieken die je kunt trainen daarvoor. En de keynotes gaan niet zozeer alleen over het belang, maar ook over het hoe. En hoe kun je op een andere manier naar vraagstukken kijken.
Ja.
En dat betekent, daar heb je toch een beetje lef voor nodig. Want je moet je eigen routines een beetje loslaten.
Ja.
Je moet je overtuiging een beetje durven los te
ja.
laten.
Ja.
En mijn keynotes hebben een beetje een theatraal karakter. Dus het zit vol met interactie, zit vol met humor.
Ja.
Maar ook met heel veel experimenten.
Dus oh ja.
Het is niet alleen statisch mijn verhaal afdraaien.
Ja.
Met een powerpointje erachter. Nee, ja. Het is als het ware continu meedenken. In tweetallen, viertallen. Jullie krijgen 10 seconden bedenktijd om te reageren. Observatietesten,
het is behoorlijk
oefeningen.
Interactief.
Ja, het is eigenlijk ja. een soort combinatie, noem ik het altijd, tussen theater en training.
Ja, maar dat is één. Dat is, hoe noem je dat nou? Creatief...
ik noem het de titel van een van de programma's die ik al een paar jaar nu verzorg, is Kraak de code van je creatieve brein.
Oké. Ja. Okay. En wat doe je nog meer? Want je doet veel meer. Dus schiet hoor, je hebt maar 5 minuten nog.
de thema's die ik heb, zijn wel allemaal wel mensgerichte thema's hoor. Hebben dus te maken met effectiviteit van samenwerking.
Ja.
Hebben ook te maken met natuurlijk je communicatiestijl. Wat je net noemde, authenticiteit. Ja, dat is niet mijn term, want over dat woord zijn al wereldbibliotheken volgeschreven. Maar ik geef ook heel veel training over authentiek leiderschap en dan in relatie met creatief leiderschap. En authenticiteit, ik ben van mening, je kunt mensen niet aanleren hoe ze zich authentiek moeten gedragen. Want dat staat juist haaks op de definitie van authenticiteit. Maar je kunt mensen wel afleren om zich identiek aan anderen te dragen.
Ja. Oh ja.
En
oh ja.
dat is ja. wat ik vaak zie bij bedrijven. We lopen elkaar, en ik chargeer een beetje, hoor, allemaal zo ongelooflijk veel na te apen. We lopen elkaar zo te imiteren en te kopiëren. We willen zo graag voldoen aan de verwachtingen die de omgeving aan ons stelt. Dat betekent, we doen het in onze dresscode,
ja.
we doen het in ons gedrag, we doen het ja. in onze manieren van denken.
Ja.
En dat staat een beetje haaks op waar organisaties zich mee willen
ja.
onderscheiden.
Ja.
Dus leidinggevende en organisaties die op zoek zijn naar authentieke authenticiteit of authentieke... Ja.
En begrijp ik hier een beetje uit dat je je meer richt op de basis van de organisatie dan op de werknemers? Of?
Nou, ik vind het wel altijd fijn via mijn... want ik ben dus nu al 23 jaar docent, theaterdocent bij het Advanced Management Program bij Universiteit Nijrode.
Ja.
Daar ben ik ook op een hele leuke, toevallige manier binnengekomen.
Nou ja, het is best een rare toen ik dat las, ik denk, hè? Ja. Hoe komt deze gast nou?
Nou, je mag best weten. Ik had even, ik geloof halverwege de jaren 90, vorige eeuw, niks te doen. En ik volgde nog altijd trainingen op de theateracademie. Fysieke trainingen, martial arts en tai chi en acrobatiek.
Dus ik moet ook geen ruzie met je krijgen? Want,
Nee, maar ik ben ook niet zo...
agressief. Nee, we gaan door.
Maar toen las ik letterlijk, of toen zag ik letterlijk op het prikbord... comedian gezocht, acteur gezocht, comedian... ter afsluiting van een jaargang op Universiteit Nijrode. En ik dacht, comedian, hè, stand-up comedy. Ik denk, oh, dat betekent dus een half uur of een drie kwartier even een praatje... en dan het publiek of de training of... de jaargang een beetje op de hak nemen.
Ja.
Ik denk, nooit gedaan. Dus
je gaat doen,
ja, valt altijd te proberen. En dat heb ik gedaan. En dat vond ik spannend. Maar dat viel ook op zijn plek. Want mensen moesten ontzettend lachen. En het was natuurlijk letterlijk mensen in de spiegel laten kijken.
Ja.
Stand-up comedy.
Ja.
En toen kwam na afloop letterlijk een directeur van een trainingsprogramma naar me toe. Die zei, joh Ad, wat je nu vanavond gedaan hebt. Heb jij daar ook een soort... trainingsmethodiek voor? Nee, ik heb gewoon een script geschreven. Ik heb een aantal ideetjes op papier gezet en een beetje geoefend thuis. Ja. Try-outen.
Ja.
En hij zei, nou zou je eens willen nadenken of je niet hier een leuk paar methodieken
module
op kunt
ontwikkelen. Van de maat. Ja. Okay.
En dat heb ik gedaan. En nu ben ik al 23 jaar docent.
Jeetje, vind je dat leuk?
Ja, dat werk?
Ja, Nijrode, dat, ja, het heeft bij mij altijd zo'n associatie.
Ja,
van,
ja ik geef dus geen les aan studenten.
Maar
aan, advanced management. Dus dat betekent CEO's, ja. Algemeen directeuren, ja. Oprichters, eigenaren.
Ja, okay.
Eigenlijk de captains of industry.
Okay.
Ik mag en ik wil ook eigenlijk liever geen namen noemen, want het is wel een redelijk beschermd programma.
Ja.
Maar dat is super leuk om te doen.
Ja.
Ja, dat is ik al die verhalen die ik uit de praktijk hoor.
Ja.
En ja, dat is voor mij eigenlijk ook een grote investering.
Maar dan hebben ze niet iets van wie ben jij om mij wat te vertellen?
Ja, maar ze schrijven zichzelf ze melden zichzelf aan voor het programma. En dus ze komen met een open mind, met een open vizier.
Ja.
En ze krijgen dus les van allerlei hoogleraren, professoren. En ik ben dan de enige theaterdocent.
Ja. Leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat het leuk is hoor. Ik zit je te plagen, ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk.
Ja, maar vooral de verhalen. En mensen toch even weer, dit zijn mensen die al 20, 30 jaar lonely at the top staan. Hè?
Ja.
En nou, om die weer even terug te brengen naar waar we het net over hadden.
Ja.
Je authentieke kracht, je geloofwaardigheid, je spontaniteit.
Ja.
Ja, dat is heerlijk om te doen.
Ja, snap ik.
Ja.
Leuk,
ik ben na afloop altijd back and back af naar die training.
Ja, dat zal wel, ja. Ja, het is natuurlijk intensief weer. Gaan we weer, hè? Weer die intensiteit.
Maar het levert ook veel energie op, hoor.
Ja.
Ja. Dit werk überhaupt. Ik,
vind je het leuk om te doen?
Ja.
Waar ligt je hart nou het meest? Had jou misschien wel diverse dingen?
Nou, het...
Heb je het gevoel dat je meer acteur bent? Of meer
Nee. Ik ben niet zozeer meer actief spreken. In de theaterwereld. Want daar moet je echt letterlijk beschikbaar voor zijn. Voor 6, 9 of 12 maanden.
Ja.
Hè? Dan heb je eerst repetitieperiode. En dan vaak een tournee door heel Nederland.
Ja.
België.
Ja.
Vroeger wel een paar keer gedaan.
Ja.
Maar het leuke vind ik de afwisseling.
Ja.
Dus
maar als Victor Reinier, die krijgt een ongeluk, die kan niet meer spelen in Flikker Maastricht. Ze bellen jou?
Om zijn rol over te nemen?
Ja, de komende 2 jaar, want hij heeft een hernia. Dat gaat
nou,
dood,
ik denk, er is in ons vak ook altijd sprake van typecasting. Dat wil zeggen, je moet ook qua uiterlijk voldoen aan het type. En ik moet je bekennen, nou ja, je kijkt me nu aan. Ik heb vroeger best wel wat televisierollen gedaan. Onlangs ook weer, dat was Flikker Rotterdam, niet Maastricht.
Ja, okay, ja.
Maar ik kreeg bijna nooit de rollen van de good guy. Ik speelde nooit de brave burenjongen of de ideale schoonzoon.
Ja, je hebt wel een beetje een kop van je denkt, van, dat zal wel maffia zijn.
Typecasting, ja, criminelen,
hoeren. En staat ondertussen gewoon in Nijrode les te geven, dames en heren.
Maar het grappige is, hè, weet je wat nou leuk is, dat je erover begint? Want dat geldt voor elke leidinggevende. Elke leidinggevende staat op het podium van zijn eigen organisatie. Maar elke leidinggevende, of nou ja, iedereen die een team aanstuurt, heeft ook een bepaalde uitstraling.
Ja, tuurlijk. Ja.
En hoe komt het nou dat je met de één altijd met ja, gewoon makkelijk door één deur kunt. Ja. En met de ander dat het een beetje wrijft en wringt. Ja. Ja. Dus wat stralen we uit? Ja. Zonder dat we ook nog maar één woord hebben gezegd.
Ja.
En dat is...
Maar dat doe jij. Dan zeg jij van de beste meneer CEO van... Man, als je zo binnenkomt, dan denk ik meteen van wat komt daar binnen? Voor een zoutzak.
Nou...
Zo zou je het niet zeggen.
Maar ik mag ook wel eens wat feedback geven aan CEO's die een presentatie verzorgen.
Ja.
En ik had laatst een beetje een volopteuze man. En ja, het eerste wat hij deed was zijn buik inhouden, achter de katheder staan. En dan gaat die ademhaling natuurlijk omhoog. Een stukje omhoog. Ja. Want ja, toch een klein beetje mogelijk schaamte om die dikke buik.
Ja.
En toen zei ik na afloop, dat staat haaks op je geloofwaardigheid. Ja. Want ja, je kunt ook gewoon spontaan dat podium opstappen en denken, ik heb een goed verhaal en ik ben niet bezig met hoe ik eruit zie.
Ja.
En natuurlijk ben je altijd verantwoordelijk voor een bepaald soort appearance. En,
nou ja, maar het is wel fijn als hij zichzelf accepteert zoals hij is tenslotte. Daar begint natuurlijk de liefde voor een ander mee, denk ik.
Ja, exact.
Hey, leuk. Nee, had je nou al antwoord gegeven? Ga je dat dan doen? Nou ja, undercover dingetje, hoe heet die, gaat eruit?
Ik denk niet dat gevraagd wordt.
Nee, maar stel dat. Gewoon even, ik wil even in je hart kijken. Dat,
ja, ik zou... ja, lastig, lastig. Want het dilemma waarin ik altijd zit is... ik heb nu een heel mooi netwerk. Ik heb een hele leuke continuïteit van in mijn agenda. Ja. Qua opdrachten. En dat moet je toch loslaten.
Ja.
Want je moet voor zowel dragende rollen op tv...
Ja.
Of ik ben een aantal jaar geleden nog een keer benaderd voor een grote musical.
En kun je ook zingen?
Nee, maar dat was toevallig een sprekende rol.
Oh, okay.
Nou, ik kan wel wat zingen. Okay. Natuurlijk, je hebt al dansles gekregen, zangles, stemles.
Ja.
Dus ik had me wel staande gehouden.
Ja.
Maar het was vooral een sprekende rol. Maar ja, 9 maanden beschikbaarheid. Ja. En toen dacht ik, ja, dan moet ik mijn eigen netwerk toch in de steek laten.
Ja, snap ik. En als je het hartstikke naar je zin hebt nu.
Ja.
En dat straal je ook uit, hoor. Want elke keer als ik dingen van je zie, of je bent hier ook wel eens, of, dan denk ik, nou... Volgens mij heb je het wel naar je zin. Dus,
ik heb het reus naar mijn zin. Plus, in de theaterwereld ben je meestal zo goed als je laatste rol hebt.
Ja.
Dus daarna moet je weer opnieuw auditeren.
Ja.
En ik heb in dit vak veel meer creativiteit, veel meer continuïteit, veel meer vrijheid. Tegelijkertijd is het ook veel makkelijker om jezelf voortdurend een beetje te vernieuwen.
Nou, als ik jou nou zo hoor praten en na al dat gelezen van mij, dan denk ik ook, je bent volgens mij ook... Een man die niet echt voor één gat te vangen zou willen zijn, denk ik. Dat,
wat bedoel je met...
Nou ja, hoe zei ik dat in het begin? Ik vergeet het zelf altijd al, multiman of zo. Van als je dan één ding gaat doen, dan verveelt dat misschien ook snel.
Ja, ik ben geen wetenschapper met een hele afgebakende onderzoeksportefeuille.
Nee. Hey, we vliegen door de tijd, we zijn bijna klaar eigenlijk. Wil jij zelf nog wat kwijt? Ik zeg, God,
in welk opzicht?
Nou, misschien wil je nog wat vertellen aan het volk. Of,
Nou, wat ik vooral leuk vind is, want ik ken de spreker al wat jaren. We hadden het daarnet ook eventjes over hoe jullie ook gegroeid zijn qua naam, reputatie. Wil ik eigenlijk alleen maar zeggen, leuke club mensen, maar vooral ook een hele mooie visie op het sprekersvak. Ik merk ook de opdrachten, de variatie aan opdrachten en klanten die jullie... benaderen en die jullie dus ook weer doorsluizen. Die is heel groot. En dat houdt het natuurlijk ook... met mijn persoonlijke droom of ambitie... qua werk wil ik eigenlijk zo doorgaan.
Ja.
En persoonlijk nog wel een paar hele mooie reizen maken.
Reizen maken?
Ja.
Oké. Okay.
Ik heb nu mijn focus gelegd op volgend jaar misschien wel... naar de meest zuidelijke stad ter wereld.
Dat
Ushua.
Is?
Dat ligt daar helemaal in het zuiden van Patagonië.
Ja, precies. Argentinië, onderin. Ja.
En dan daar een paar weken door dat gebied trekken. Zoiets.
Oké, dan kom ik meteen naar mijn laatste vraag. Want die had je misschien ergens opgepikt. Want ik zag dat je ook... Je had dat podcast gekeken eerder. Maar ik vraag altijd inderdaad van... je gaat straks naar huis. God forbid. Hartstikke fout. Baf, je ligt in het ziekenhuis. Je doet een oog open. Staat een arts en die zegt... joh, je hebt nog een half uur te leven. Dit was het, Ad. En dan sta je nog wat aan dat plafond. En wat denk je dan? Had ik die reis naar Patagonië maar eerder gemaakt?
Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik zou, ja. Ik heb al mooie reizen gemaakt, dus dan ga ik waarschijnlijk in mijn herinnering ook even terug naar die. Ja, op zo'n moment is een beetje natuurlijk een symbolische vraag. Het liefst wil ik alleen maar even in de armen liggen van mijn lieve vrouw.
Ja.
En,
die antwoorden die worden wel saai. Dat is een beetje dat heel veel mensen dat zeggen.
Ja, maar het is zo universeel.
Nou, dat is precies wat ik mijn tweede zin. Het is blijkbaar zo, met al het gedoe wat we doen de hele dag met elkaar. En uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je gewoon in de arm van je liefste wil.
Nou, weet je, als je zegt, je hebt een half uur. Dan ga je natuurlijk altijd even terug reflecteren.
Ja.
Ik heb bijna nergens spijt van.
Nee?
Nee. Ik heb letterlijk...
Ook niet van die eerste vriendin, waardoor je naar Rotterdam...
Nee, sterker nog. Nee, ja, die heeft me toch in Rotterdam terecht gekomen.
Dat is je pad, ja.
Precies. En, nee, ik merk echt dat ik denk van, ik ben nu 63, later als ik groot ben, dan wil ik nog dat en dat en dat. Maar tegelijkertijd, de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En ik heb... Ik geloof dat ik dat even tussendoor even noemde. Nooit echt concreet een doel gesteld van die opleiding, die studie, dat niveau wil ik halen.
Ja.
Maar het is letterlijk gewoon de kansen grijpen die voorbij komen.
Ja, en je hebt er dan vrede mee.
Ja. Ik vind het leven eigenlijk wel een heel mooi avontuur.
Ja.
Ik zie altijd wel heel veel mogelijkheden.
Ja. Nou, mooi antwoord. En we zijn hartstikke blij met je, want je doet het hartstikke goed. Het is wel eens lastig, vond ik ook met dit gesprek, omdat je zoveel doet. Maar dan moeten mensen zelf ook maar eens eventjes gaan kijken als ze geïnteresseerd zijn in. En ik denk dat de kern wel naar boven gekomen is in dit gesprek. En de reviews die we van jou altijd krijgen, die zijn altijd zeer lovend. Dus we gaan
stuur eens een keer een paar door, want ik lees namelijk niet al.
Nee, maar je moet een beetje bescheiden blijven. Oh. Dat doen we nooit.
Nee, maar het is altijd vaak wederzijds. Hè. Leuke opdracht, een leuk publiek. En als het matcht, hè.
Ja.
Dus ergens is dat ook jullie verdienste, vind ik. Want vind maar eens een spreker bij een bedrijf, bij een cultuur.
Ja, dat moet
met het juiste thema.
Absoluut. Ja.
En ik krijg over het algemeen altijd hele leuke opdrachten. En het is toch de interactie met de zaal, met het publiek, die zorgt dat het een succes wordt.
Juist.
Dus,
Ad Bastiaanse, hartstikke bedankt voor het interview.
Graag gedaan.
Leuk man.
Dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. De volgende week zijn we er weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.